En de priesters konden vanwege de wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Halleluja. Johannes 14. Geloof mij dat ik de Vader ben en de Vader in mij. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u, door het werk van de Heilige Geest. Ik blijf gewoon even doorlezen hoor, sorry. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en Zwijndrecht tot aan het uiterste van de aarde. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Amen. Het zijn toch prachtige teksten? Het zijn er maar een paar, hè? Want er zijn er nog veel meer. Ik vind het zo mooi om hier... We gaan zo de Bijbel lezen. Dus je mag alvast opzoeken in Jesaja 58 en 1 Petrus 2. Ik vind het zo fijn om hier te zijn en zo mooi en bijzonder. Ik zei tegen een aantal van de band en mensen die ik hier al wat langer ken... Het wordt onderhand de vraag wat we volgende week gaan doen... Want 2 weken geleden was ik hier op een jeugdavond. Vorige week was Connect 078 Worship was bij ons, bij Limitless, om daar de aanbidding te doen. En nu sta ik hier vanmorgen weer. Dus het begint onderhand al gezellig te worden. Dus we zijn benieuwd wat de Heilige Geest ons volgende week gaat laten zien. Maar mijn naam is Mark Waardenburg, ik ben 28. Ik kom uit Alblasserdam en ik ben een van de voorgangers van Jozua Alblasserdam. Daarnaast hebben mijn vrouw en ik recent een stichting opgericht. Die heet Stichting Rebuild, waar we ook voor werken. En dat is een stichting waarbij we op zoek willen gaan naar wat wil God nou in deze tijd, in het laatste van de dagen, hoe wil hij zijn koninkrijk herstellen, op welke plekken en hoe kunnen wij daaraan bijdragen. En daar willen we mensen in toerusten. En daar zijn we echt door geraakt. We voelen ons in die zin gezonden. We voelen ons bewogen om daar waar de fundamenten zijn verwoest van generatie op generatie om daar herstel te brengen in de naam van Jezus. Zodat zijn koninkrijk weer zichtbaar en tastbaar wordt. En vanmorgen mag ik hier zijn en kijk ik ook terug op misschien wel 20 jaar Danny Daan in mijn leven of zo. ik weet nog heel vroeger toen ik jeugd was en 12. Nou ja, dat is dus inderdaad heel lang geleden. Ik kan even de rekensom niet maken. Dat Danny al bij ons sprak op de DST en de jeugd. En verhalen vertelde over je kinderen die melk over de laptop heen gooiden. En... Vele. Is dat verhaal hier bekend of? Nee? Ik heb het al zo vaak gehoord, ik kan het gewoon vertellen. Ik ga het vertellen dat Vele, die zat bij de laptop van Danny en die gooide een glas melk over de laptop van Danny heen. En dat zorgde ervoor dat die laptop natuurlijk kapot ging. En ik probeer het even mijn eigen woorden te vertellen, maar Danny was een beetje kribbig. Het was een dure laptop, had hij hard voor gespaard. Die had hij bij elkaar gepreekt, zou je kunnen zeggen. En want hij Zijn stem is zijn werk, toch? Ja. Die had hij bij elkaar gepreekt. En daar was hij trots op en daar was hij blij mee. En Veerle gooit zo die melk over die laptop heen. En in die kribbigheid zegt Danny, Veerle naar je bed. Dus Veerle die ging naar boven, huilend. Want ja, papa was een klein beetje boos. Ik vertelde in mijn eigen woorden. Hè, maar... En Danny vertelde dit verhaal keer op keer. Bij ons, bij de DST, op het jeugdweekend, in de zondagmorgendienst, keer op keer. Dus op een gegeven moment, dan kwam het plot van het verhaal dat Danny ontdekte dat hij misschien net iets over de grens was gegaan en zijn excuses moest aanbieden. En dat hij schoorvoetend naar boven liep, de trap op, je hoorde de trap kraken, de deur opendeed, huilend zijn zonde kon belijden bij velen. En de legendarische zin, die wij na 3 keer natuurlijk allemaal konden invullen, was... En toen zag je die 2 armpjes uit dat bed komen. Toen wist ik dat ik vergeven was. En toen mocht papa weer een knuffel geven. Ik heb dat verhaal echt 3 of 4 keer gehoord, maar ik vond het een geweldig verhaal. Volgens mij ging het over vergeving. Ja. Jaren geleden. Hoe lang is het geleden? Geweldig. Dus zo ken ik Danny. En herinneren we hem. Hij spreekt ook regelmatig bij ons. Daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. En ik ben er dankbaar voor dat ik hier vanmorgen mag zijn. En als u nu nog niet bij Jesaja 58 bent, dan moet u op Bijbelcursus. Ik wil lezen vanuit vers 12 in Jesaja 58. Daar staat, en wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden hij die de bressen dichtmaakt. Hij die de paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Dan gaan we nog naar 1 Petrus 2. Vanaf vers 4. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt ook u zelf, of dan wordt u ook zelf, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God wel gevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En in Jesaja 28 staat, een hoeksteen die gegrondvest is. Die vastgelegd is, verankerd is in de berg Sion. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En in Jesaja 28 staat, en wie in hem gelooft zal niet van hem weghaasten. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geld, de steen die door de bouwers verworpen werd, dit is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Amen. Nou, zou ik de laatste ook nog doen. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Prijs de Heer. Ik wil het vanmorgen met u hebben over bouwen met de geest, bouwen door de geest, met een heel groot vraagteken erachter. Lukt dat? Is het moeilijk? Is het mogelijk? Lukt het ons om door de kracht van de Heilige Geest te bouwen? En ik geloof van ja, ik geloof dat dat kan. Ik heb het al meerdere malen gezien en ik geloof in de tijd waarin we leven, dat de kracht van de Heilige Geest sterker lijkt te worden en alleen maar toe lijkt te nemen. En als we vol worden en krachtig worden van de Heilige Geest, dat we ook zien, zoals Jesaja 58 ook spreekt over, dat de gerechtigheid van de Heer voor ons uitgaat. En dat de heerlijkheid van de Heer onze achterhoede zal zijn. Ik geloof dat dat een tijd is waarin we leven. Dat de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest als het ware voor ons uitstromen en daar waar het komt, gerechtigheid brengt. En herbouwt wat kapot is. En herstelt wat ziek gemaakt is. En op een dag als vandaag is natuurlijk niks moois dan spreken over de Heilige Geest. En ik wil vanuit het licht van die tekst in 1 Petrus 2 met jullie hierover spreken. Aan de hand van Jezus de hoeksteen. En ik vind het zo intrigerende taal, de hoeksteen. God had voor alles kunnen kiezen. Maar God koos voor woorden als stenen, levende stenen, hoekstenen, gebouwen, rotsen, fundamenten. Door heel de Bijbel heen zie je er een enorme taal omheen ontwikkeld is. Als het gaat over een geestelijk huis. Als het gaat over het volgen van Jezus, over het leven met hem, het leven vanuit hem, het leven met hem en de gemeente. We zijn niet allemaal losse steentjes die op een soort grote hoop gegooid zijn. We zijn een geestelijk huis met elkaar. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, zegt Efeziërs 2. Dat is toch prachtig? Dat we gebouwd zijn op. We zijn niet overheerst door. We zijn gebouwd op. Dat is het hele koninkrijk van God. Dat is andersom. Dat gaat niet zo in zo'n soort piramidevorm. Het gaat zo andersom. Met enorm veel draagkracht. Steeds meer naar boven. Steeds sterker. Daarom is het ook dat het blijft staan. Het is geen luchtbel. Het is geen hoax. Het is geen piramidespel. Nee. Het is een geestelijk huis. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En het staat er in vers 4 van 2 Petrus 1, of 1 Petrus 2. Staat, kom naar hem toe als naar een levende steen. En dat naar hem toe komen, er wordt eigenlijk Grieks woord gebruikt wat eigenlijk betekent erbij komen. Erbij komen. En dat is een hele andere materie dan ergens naartoe gaan. Kijk, de kerk, daar ga je naartoe. En niet als naar een levende steen. Dit zijn gewoon dode stenen, toch? Maar is het zo in ons leven dat we naar Jezus toe gaan als naar een levende steen? En dat we erbij komen. Dat ons leven erop gebouwd is. Dat is een scherpe vraag die we onszelf moeten stellen. Waar is mijn leven op gebouwd? Op dode stenen op zondagmorgen van 10 tot 12? Op levende stenen ons hele leven lang? In elk facet van het leven? Kijk, Jezus volgen is geen 10 tot 12 business. Jezus volgen is 24-7 jezelf verloochenen en je kruis weer opnemen. En als het woord zegt dat we naar hem toe moeten komen als naar een levende steen, dan zegt dat al heel veel over de perceptie van wie Jezus is. En ik hoop vanmorgen dat Jezus voor jou een levende God is. De Zoon van God naar de aarde gekomen, weer opgevaren naar de hemel en die zijn Heilige Geest heeft gegeven voor ons. Zodat zijn leven in ons, als het ware, ja, jij gebruikt zo'n mooi woord, Hans, wat het dwelt. Dwellen. Vloeien. Johannes 7, 37. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Geen stromen van dood water. Stromen van levend water. We dienen een levende God en een levende Jezus die opgestaan is en de dood heeft overwonnen. Ik wil vanmorgen aan je vragen. Is je leven ook zo gebouwd op deze Jezus? Want als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, dan denk ik vaker van, op welke manier kan ik Jezus in mijn theologie passen? Op welke manier kan ik Jezus in mijn theologie passen? En als er dingen gebeuren die ik niet begrijp, of dingen gebeuren die ik niet snap, is Jezus dan voor mij dat vastomlijnde pakketje wat ik van hem gemaakt heb? Of is hij groter dan dat? Is hij levendiger dan dat? Is hij sterker dan dat? Is zij meer overwinnaar dan dat? Is zij groter dan? Ik kan nog heel lang doorgaan. Iemand zei wel eens, wij kunnen Jezus nooit helemaal in onze theologie passen, maar gelukkig kunnen wij onze theologie wel altijd in Jezus passen. En met het werk van de Heilige Geest, we hebben het net over gelezen in Handelingen 2, daar gebeurden rare dingen. En ik heb dat ook wel eens. Ik heb gekke dingen gezien inmiddels. Ik denk, oké. Ja, nee, ik weet het even niet. En dat zie je ook in Handelingen 2 gebeuren, hè, wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. Mensen die staan daar niet van, weet je wel. Zo staan ze niet. Ze hebben geen idee wat er gebeurt. Ze zijn gewoon verbaasd. Ze zijn zelfs een beetje onzeker. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik vind het wel spannend. En er zijn mensen die gaan van dat spannend soort van naar spottend. Het lijkt heel erg op elkaar, maar het van spannend naar spottend. Oh, een mooie quote. Ze hebben te veel wijn gedronken. Is ons geloof en ons leven gebouwd op een levende steen? Of op een dooie, vastomlijnde steen die voor ons al jarenlang duidelijk is? En wat ik erbij zei, het betekent erbij komen. Niet er naartoe gaan en er weer vandaan gaan. Het betekent erbij komen. Dus het betekent dat je heel je leven, heel je wezen, alles wat je gelooft en doet, bouwt op Jezus Christus de hoeksteen. We hebben net gelezen in Jesaja 58 over fundamenten van generatie op generatie verwoest. We hebben ook gelezen in Handelingen 2 waarin staat dat Jezus zegt, blijf in Jeruzalem totdat je de kracht ontvangt. Blijf op de plek waar je bent. Blijf op de plek waar je woont. Blijf op de plek waar je geplant bent. Het is noodzakelijk om je leven te bouwen op de hoeksteen Jezus. En als we leven in een tijd waarin de fundamenten van generatie op generatie verwoest zijn. Ik had het een tijdje geleden met iemand over. Misschien herken je dat gewoon nog uit als je ongeveer net zo oud bent als ik. Zeg maar 10, 15 jaar geleden, als een rapper of een hip-hop iemand tijdens een show een driehoek maakte met zijn hand zo. Dan was heel de media een rapper roer en hoe wat spannend. En hij deed het teken. Het Illuminati-teken. Zou hij zijn ziel hebben verkocht aan de duivel, werd het dan gevraagd. Je kent dat? Dat valt tegen, dit. Oké. Dat is een begrip in die wereld. Je ziel verkopen aan de duivel voor succes. En 15 jaar geleden was dat dan een soort van vraag. Was het een soort mysterie? Was het een soort, ja, zou het zo zijn dat? Vandaag de dag, lieve mensen, komen ze er gewoon vooruit. Kijk, dan kan je nu zeggen, ja, verschrikkelijk. Maar hoe zit dat in ons leven, zeg maar? Zou hij christen zijn? Als ik ergens ergens binnenkom, dan wil ik niet dat de mensen daar tegen elkaar zo achteraf. Zou die geloven in Jezus? Die gast aan dat kruis van 2000 jaar terug. Maar dat is wel de tijd waarin we leven. Want we leven in een tijd waarin elke vorm van christelijke maatschappij, christelijke principes, en christelijke gezinnen, de hoeksteen van de samenleving. Alles wat goed was, goddelijke, geestelijke, bijbelse, koninklijke principes, die langzaam maar zeker in de loop der jaren weggevaagd zijn en ondermijnd worden. Filippenzen 2 zegt, u leeft te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. En ik denk dat dat de tijd is waarin we leven. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, en dat zijn een beetje moeilijke woorden. Maar dat betekent eigenlijk te midden van een generatie die helemaal van God los is. En dat moet ook wel, als je openlijk beleidt dat Satan jouw heer is. Gewoon op de Grammys. Gewoon op de wereldwijde televisie. Voor iedereen zichtbaar, iedereen weet het, iedereen ziet het. Maar de keerzijde is, is waar de duisternis toeneemt, schijnt het licht sterker. Opstandingskracht werkt alleen op dode plaatsen. En dit is wel de tijd waarin we leven. En ik moest denken aan een verhaal van toen ik trouwde, 5 jaar geleden. Toen ik namelijk mijn vrouw ging ophalen, toen zat zij in de woonkamer te wachten. Helemaal opgedoft, gesminkt, of nee, niet gesminkt. Prijs deze is aan het werk in Dordrecht. Lieverd als je kijkt, ik hou van je. Hebben jullie stream? Toch? Ja. Opgedoft, opgemaakt, haar best gedaan. De kapper was geweest, degene die de jurk verkocht had nog even de laatste dingetjes gedaan. En ik had zo'n enorme pick-up truck gehuurd. En wij woonden 2 minuten uit elkaar vandaan, hoor, dus het was niet zo, heel heftig allemaal. Maar ik ging haar ophalen en ik stap die pick-up truck uit. En die fotograaf die zegt, Mark, het boeket. Nou, die had ik dus laten liggen thuis. Dus ik ga direct weer die auto in en race naar huis. En kom natuurlijk 4 minuten later weer terug met dat boeket. En ik stap uit en ik bel aan. En mijn schoonvader die zegt, waar was je nou? Ja, want je kwam voorbij rijden, je stopte. En Lien die was helemaal... En je reed weer door. Ik zei, dat leg ik nog wel een keer uit. Dat is misschien niet handig om dat nu te vertellen. Laten we de dag goed beginnen. Maar lieve mensen, toen ik binnenkwam, toen zat daar de bruid die ik verwacht had. Toen zat daar de bruid die niet teleurstelde. Weet je, er zat een bruid die helemaal naar deze dag had toegeleefd en zich helemaal had toegewijd in elk aspect van haar leven om de mooiste, de liefste en de beste bruid te zijn die ze maar kon zijn voor mij. En toen ik haar ophaalde, toen was ze zonder vlek of rimpel. Heerlijk. Ah, geweldig. Ik hoop dat dat nog heel zo lang blijft, zonder vlek en rimpel. Maar ik nam haar mee en ik trouwde haar. En nu komt het serieuze gedeelte. Ik zie dat jullie hier zo hard lachen. Toen ik haar ophaalde, lag zij niet in bed te wachten. Dronken van de avond daarvoor. Vol van alle stomme dingen die ze had gedaan en gegeten. Wachtend totdat ik haar eindelijk zou bevrijden. Uit dat verschrikkelijke kamertje waar zij sliep. Zie, Jezus komt terug voor een bruid zonder vlek of rimpel. Zie, Jezus heiligt en reinigt zijn bruid. Dat die vol is van reinheid. Vol is van de kracht van de Heilige Geest. Hoe vaak zitten wij te wachten op de bus waarvan we weten dat die komen zal? Zonder dat wij erover nadenken wie er nog meer mee kan op die bus. Het is een beetje soms het gevoel, en ik heb dat ook, dat ik het uitroep en schreeuw Maranatha. Voor de jongeren, dat betekent Jezus, kom spoedig. Maranatha, kom snel. Dat ik niets liever wil dan verenigd te worden met hem in de lucht. Opgenomen te worden. Ik kijk daar zo naar uit. Alleen wat ik soms gewoon doe, is dat ik ook een bepaald wacht totdat die bus voorbij komt en ik zo erop kan hoppen. En niet nadenken over wie er allemaal nog meer bij die bushalte moet staan. Als de Bijbel zegt, u leeft te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, staat erachter, maar jullie zijn als schijnende lichten. Zijn enorme lampen die het licht van koning Jezus verspreiden. Jezus zelf zegt, jullie zijn het zout der aarde. Als het zout zijn smaak verliest, waar dient het dan toe? We zijn geroepen voor een tijd als deze, is echt zo'n prachtige uitspraak. En ja, je bent geroepen voor een tijd als deze, anders was je hier niet. Maar dat betekent dat je bouwt op de plek waar je bent. Dat je herstelt wat kapot is. Dat je heel maakt wat gebroken is, wat ziek geworden is. En het is zo makkelijk om die hoeksteen te zien staan. En te denken, ik ga er af en toe naartoe. En ik wacht totdat ik opgehaald word. En ik realiseer me dat het in de praktijk soms gewoon heel moeilijk is. Ik weet soms gewoon ook niet wat ik ermee aan moet. Als ik in mijn eigen familie zie dat dingen niet goed gaan. Ik weet soms ook niet hoe ik ermee aan moet als ik zie dat een gezin wat bij mij in de straat woont, waar het gewoon niet goed mee gaat. Ik weet ook niet altijd wat ik moet doen of wat ik moet zeggen of wat ik niet moet doen of niet moet zeggen. Weet je, Romeinen 8 zegt, de schepping ziet rijkalzend uit naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Deze wereld is echt, ja, ik hoop niet dat ik iemand hiermee beledig, maar deze wereld is echt klaar met kerken vol met mensen. En is toe aan mensen vol van de Heilige Geest. Echt waar. Die preken niet met de Bijbel in hun hand, maar met de Bijbel in hun hart. Als de Romeinen 8 zegt dat de schepping rijkalzend uitziet naar het openbaar worden van de kinderen Gods, staat daar niet horen. Er staat worden, niet horen. En ik verlang naar een tijd waarin het hele volk hun goedgezind was en de Heilige Geest van God zelf voegde dagelijks mensen toe aan de kudde. En ergens is het onmogelijk om goedgezind en vervolging bij elkaar te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Want we hadden het er vanmorgen ook nog over. Er worden artikelen geschreven, negatieve artikelen over allerlei christelijke organisaties, plekken waar de beweging van de Heilige Geest is. De tijd van vervolging neemt toe, omdat zwart en wit toeneemt. Het is niet langer mogelijk om grijs op een afstand te blijven staan. Sorry. Het is niet meer mogelijk. De wereld vraagt het aan je. De wereld zoekt het in je. Bijna alsof ze de vraag stelt, van wie ben jij er een? Vroeger was het van, nou, ik vind de duistere of de geestelijke gewesten, dat vind ik allemaal wel spannend eigenlijk. Ik beredeneer liever. In het begin was er niks en dat is ook nog eens ontploft. Dit was in het begin niks. Nu zoeken mensen, smachten mensen naar wat geestelijk goed is. Zoeken mensen naar een fundament om op te bouwen. En dat is een fundament van Jezus Christus zelf, waar wij ons leven op mogen bouwen. En dan is de vraag die je zelf kan stellen, als we willen leren bouwen door de Geest, bieden we dan een platform? Bieden we dan een fundament? Bieden we dan een plek waarop de Heilige Geest ook daadwerkelijk dat kan bouwen wat hij wil bouwen? Of hebben we ons eigen ding gebouwd? Ergens denk ik echt, ik ben een activiteitenman. Ik hou echt van evenementen en conferenties, weet je wel. Alleen ik geloof dat er een tijd aanbreekt, en misschien is dat wel gewoon het werk van de Heilige Geest, dat we dat soort dingen niet meer kunnen doen. Het zou echt te gek zijn. Dan kunnen we gaan bidden voor mensen. Dan kunnen we mensen de handen op gaan leggen. Dan kunnen we mensen gaan zoeken die verloren zijn. Dan kunnen we het evangelie preken op plekken waar het evangelie niet gesproken wordt. En wat is het fundament wat je in je eigen leven hebt gelegd? Is dat een fundament van een perceptie? Is het een fundament van een theologie? Is het een fundament van een kerk? Is het een fundament van een levensstijl? Goede principes op nahouden? Of is het fundament van Jezus Christus alleen? Die het niet erg vond om zijn goddelijkheid af te leggen. Hij deed zijn mantel uit, zijn kroon af. Hij stapte van de troon naar beneden om te worden als een mens. Hetzelfde Filippenzen 2 zegt, om te dienen tot in de dood. Nederig te zijn tot in de dood. Zie, als wij het hebben over Holy Ghost en fire, dan willen we allemaal fire. We willen allemaal het vuur. Maar als Jezus zegt, of als Johannes zegt over Jezus, hij zal u dopen met vuur, bedoelt Johannes niet dat je nog harder gaat springen. Johannes bedoelt ook niet dat je nog harder gaat roepen. Johannes bedoelt ook niet dat er een nog krachtigere atmosfeer komt. Nee. Die komt er wel, omdat Johannes bedoelt dat het vuur uit de hemel alles wegbrandt wat niet van hem is. En als Jezus Christus de hoeksteen is, dan spreekt de Bijbel ook op allerlei verschillende manieren over hoe we daarop bouwen. En in het vuur zal duidelijk worden wat daarop gebouwd is. Laten we beginnen bij het fundament. Ik wil een fundament hebben van Jezus Christus alleen, een hoeksteen. Waar alles wat niet van hem is op weggebrand wordt. 2 weken geleden zei ik hier bij de jeugd, het vuur valt op het offer. Het vuur valt op het offer. Het vuur valt op het offer. En in 1 Petrus 2, waar we net hebben gelezen, staat, als we naar hem toekomen als naar een levende steen, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen. Geestelijke offers zijn geen wierook. Geestelijke offers zijn niet je ministry, je bediening, je team. Tuurlijk wel, je doet het voor God. Maar geestelijke offers, zegt de Romeinen, is dat we onze lichamen hebben toegewijd aan Christus. Dat we onszelf als het ware hebben gegeven, zoals Jezus zichzelf heeft gegeven. Dat we zeggen, Heer, u mag er alles mee doen wat u wil. Want mijn lichaam is slechts een huls. Maar alles waar mijn lichaam verder bij vandaan houdt van bij u, moet weg. Moet kapot. Moet dood. Wie mij wil volgen, moet dagelijks zijn kruis op zich nemen, zegt Jezus. En de jeugd weet het. Dat betekent doodgaan aan jezelf. Het is gewoon een death mechanism. Het is een doodstraf manier. Kruis betekent letterlijk doodstraf. Je moet de doodstraf op je nemen. Zeg, Heer, ik wil dood aan mezelf. Zodat alleen u in mij nog overblijft. Hoe zit het dan met dat heilige priesterschap? We zijn geroepen om te regeren als koning en priester, zegt de Openbaringen. En ook wij zijn geroepen tot een heilig priesterschap. En een van de kenmerken, een van de belangrijkste kenmerken van een heilig priesterschap, is dat we leren offeren. Onszelf. Op de plekken waar we zijn. Zie, als we het nu al vervelend vinden dat mensen tegen ons zeggen dat we naar zijn en dat ze geen behoefte aan ons hebben, dan gaan we het nog vervelender vinden als ze ons beginnen te vervolgen. Ik weet niet, spreek ik rare dingen hier? Oké. Even verpijlen toch? Als de tijd van zwart-wit toeneemt, neemt de verdrukking toe. De Bijbel leert ons op allerlei manieren. Je kan niet Jezus volgen zonder verdrukking. Dus als we Jezus volgen zonder verdrukking, dan moet er nog ergens iets gebeuren. En dat is als de Heilige Geest krachtiger en sterker in ons aanwezig wordt dan ooit hiervoor. En er nog minder van onszelf overblijft. Maar we kunnen alleen herbouwen op de plekken waar dingen kapot zijn als we daar ook zijn. Als we daar ook blijven. En als we daar onszelf voor God en zijn aangezicht als het ware offeren en zeggen: Heer, ik wil op deze plek staan en ik wil op deze plek zijn. En u mag alles met mij doen wat u wilt. En dat is niet leuk. Dat is echt niet lachen. Maar het is dieper dan ooit. Want daar op de plek waar mensen vol zijn van de kracht van de Heilige Geest, dat is daar de plek waar de Heilige Geest gaat stromen en gaat bouwen. Zoals Jezus zelf zegt: ik ben gezalfd. Ik ben gezalfd door de Heilige Geest om het evangelie te prediken. Om wie gevangenen zijn weer los te maken. Om wie ziek zijn te herstellen, dat de ogen van de blinden weer zullen zien en dat lammen weer zullen lopen. Moeten we dan allemaal prekers worden? Nee. Dat is echt geweldig. Je hoeft niet allemaal spreker te worden. Weet je, vanmorgen vroeg las ik nog in Exodus hoe God de twee mannen uitzoekt die de tabernakel moeten gaan bouwen. En dan staat er: zij werden gevuld met de Heilige Geest om het werk te doen waar ze voor geroepen waren. En wat deden zij? Houtsnijwerk. Borduren. Zij maakten kleden. Zij maakten dingen van koper. En zij werden appointed, zeg maar, zij werden neergezet op die plek en gevuld met de Heilige Geest om dat werk te doen waarvoor zij geroepen werden. Alles is nutteloos als we het niet kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest. Als 1 Johannes 2 zegt: maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Alles. Dan kunnen wij doen wat we moeten doen. Niet uit eigen kracht, maar door de zalving van de Heilige Geest, die ons gegeven is om het werk te doen waar we voor geroepen zijn. Toen ik net begon, was ik zo enthousiast. Ik zei: Heer, ik ga dit doen. Heer, ik ga dat doen. Alsof ik een soort van kwam rapporteren, toch? Bij God. Ik zei: Heer, en dan gaan we dit en dit event. En we gaan Limitless zo, we gaan dat opzetten. En het gaat er zo uitzien. En de Heer zei: en wat ga ik doen? Ja, je moet het zegenen. Heer, wilt u ons lichtplan zegenen vandaag? Heer, wilt u onze techniek zegenen? Ik kom in heel veel kerken, hè? Heer, we bidden dat de techniek vandaag niet faalt. Nou, ik wel. Ik bid wel dat de techniek faalt vandaag. Dat zou echt lekker zijn. Al die knipperende licht in mijn ogen. Oude mensen zijn gelijk blij als je dit zegt. Nee, sorry. Maar hoe vaak maken we onze eigen plannen? Maken we onze eigen dingen? En weet je, God dienen is niet zeggen: Heer, ik wil dit doen voor u, wilt u het zegenen? Nee, het is zeggen: Heer, dit ben ik, u mag met mij doen wat u wilt. En als is dat vegen, ik veeg gewoon heel deze plaats gewoon echt brand en brandschoon. Ja, nee, maar is het de toiletbril poetsen? Ik poets hem zo goed. Ik bid ervoor. Dat er geen. Nee, maar serieus. Ik ken verhalen van mensen die zijn gaan bidden voor een toiletbril en dan komen mensen tot geloof. Echt waar, terwijl ze maar aan het schoonmaken waren. Mag de Heilige Geest doen met jou op de plek waar je bent. Wat hij wil. Het gaat er niet om dat je... Nee, dat hij je gebruikt. Dat betekent dat je een soort van... Ja, ik weet even niet hoe ik het in het Nederlands moet zeggen. In het Engels is het dead man walking. Dat je zo dood bent aan jezelf, maar nog wel wandelt. En de Heilige Geest alles kan doen in jou. Wat Hij wil, dat Hij wil doen. Ik verlang daar zo naar. Dat ik zei, Heer, begin een klein beetje. Dan zei ik, Heer, wilt u vanavond, wat u ook maar zegt dat ik vanavond moet doen, ik doe het. En het is zo spannend. Het is zo lastig. En het is zo eng. Ik heb ook gezien dat je, ik bedoel het eerbiedig, dat je als het ware naakt aan een kruis kan hangen, omdat je weet dat je bekleed bent met Jezus. Het mag mij alles kosten, omdat ik weet dat mijn leven gegrondvest is op Jezus. En ik zal niet van Hem weghaasten. En ik zal niet beschaamd worden, want ik heb mijn vertrouwen op Hem gesteld. En ik weet dat Hij me op een dag komt halen. En dan ben ik klaar. Dat is mijn verlangen. En ik hoop vanmorgen ook echt dat het uw verlangen is. Dat de Heilige Geest je zo krachtig mag vullen, dat hij alles wegbrandt in je leven wat niet van Hem is. En dat de kracht en de zalving toeneemt om te doen wat Hij wil doen met jou. Op de plek waar je bent. Op de plek waar je bent. Of je nou een gezin hebt of niet. En of dat je nou werk hebt. Of dat je op je werk bent of thuis. Of dat je in de kerk bent. Of op een conferentie. Het maakt niet uit. Daar op de plek dat de Heilige Geest zegt, doe dit. En ik doe het, Heer. Als u het zegt, ik doe het. Eigenlijk wil ik het. Ik wil dat u het doet. En dat is een gelofte. Dat is een gelofte. Die zegt, Heer, u mag alles doen met mij. Want Jesaja zegt, zie Heer, hier ben ik. Zend mij. Het is categorie gevaarlijk gebed. Echt waar. Ik meen het. Het is categorie gevaarlijk gebed. Soms denk ik echt, Heer, waarom? Vroeger zei ik, Heer, wilt u mij gebruiken? Maar God gebruikt je niet, hè? God werkt met je samen. Door zijn Heilige Geest in jou. Je bent geen nutteloos voorwerp wat gebruikt wordt en daarna wordt weggegooid. Als een wegwerpmes. En soms voelde ik me wel zo. Maar zo is het niet. Want Jezus dienen, gegrondvest zijn op de hoeksteen Jezus, is het beste. Is het mooiste en het meest krachtige wat er is. Jezus zegt in Matteüs 23, het altaar heiligt wat erop ligt. Niet andersom. Zoals we zeggen, het vuur valt op het offer en het is allemaal spreektaal, maar het is eigenlijk dat we zeggen, ik wil mijn leven daar neerleggen, zodat God het kan heiligen. En reinigen door zijn alverterend vuur. Wie wil dat? Wie wil dat God alles mag doen met jou? Wat Hij wil. Je mag gewoon je hand opsteken hoor. Dus Heer, we bidden op dit moment. Heer, als dit verlangen er ligt. Heer, dat u uw weg gaat. Heer, doe uw wil in ons. Iedereen die zijn hand heeft opgestoken, bid ik op dit moment, Heer. Dus ik kom met vuur uit de hemel. Vuur uit de hemel. Heer, hoe spannend we het soms ook vinden. Zeg, Heer, u mag doen met ons wat u wilt. Omdat we weten dat we veilig en geborgen zijn bij u en in u. Heer, en wat in u is, kan niet kapot. Want wat in het licht is, wat in het woord is, dat kan de duisternis niet overmeesteren. Heer, dus daarom bidden we, Heer, doe uw wil in ons. In de naam van Jezus. Amen. Kan ik nog twee kenmerken van heilig priesterschap delen? Dus ik ken dat verhaal van Eli wel. En zijn zoons die er een potje van maken. Kijk, nederig zijn in je leven als een offer voor God geven is niet hetzelfde als alles maar laten gebeuren. En dat is wel een verschil. Het is niet hetzelfde als alles maar laten gebeuren. Kijk, Eli die had twee zoons en die maakte er een potje van. En hij moest ze corrigeren. Ze leefden openlijk in zonde, heel het volk wist het en hij was er van op de hoogte. En hij komt bij ze aan en vrij vertaald zegt hij: Nee, jongens, dit vind ik niet fijn. Dit moeten jullie echt mee stoppen. Een beetje op die manier, zeg maar. En later kunnen we ook lezen dat hij daar echt om veroordeeld wordt. Dat hij ze niet heeft aangepakt. Dat hij niet heeft gezegd, het stopt hier of het stopt bij jullie. Hoe dan ook. Maar hier stoppen we het onrecht. Want dit is de plek die mij gegeven is. Ik ben hier de hoge priester. En ik bewaak, als het ware, deze plek waar ik gezag over heb. Waar ik verantwoordelijk over ben. Dus als je man bent van een gezin, ben je verantwoordelijk voor een gezin. Dat betekent dat je recht spreekt, dat je dient en recht spreekt. Dat betekent niet dat je met een soort honkbalknuppel door je gezin heen gaat en iedereen neerslaat die iets fout doet. Absoluut niet. Dat betekent dat je recht spreekt en dat je zegt, tot hier en niet verder. En de meest belangrijke, voor binnen. Voorbidden. Bidden. Er zijn mensen die in de Handelingen 2 aan het wachten waren op de Heilige Geest, die waren aan het bidden. Die waren niet flyers aan het maken om een Holy Ghost Night te promoten. En ik doe het ook, hè, maar snappen jullie wat ik bedoel? Die waren aan het bidden. Die waren aan het bidden. Die zeiden, Heer, begin bij ons. Maar priesterschap, zoals Jezus zeg maar naar de hemel gegaan is en pleit voor ons bij de Vader, is pleiten. Dat is op de bres springen. Dat zeggen, hier is een gat en ik ga dichten met gebed en ik ga pleiten bij de Vader. En ik ga zeggen, Heer, stort uw geest uit, stort uw werk uit, maak heel, doe in mij wat ik niet kan, zodat u kan doen door mij heen wat u wilt. Op deze plek. Het is bidden voor mensen, bidden voor je gezin, bidden voor je straat, bidden voor je werk, bidden voor je kerk, bidden voor je vrienden, bidden voor je zus, je broer, je familie, je partner. Voorbidden is niet, Heer, wilt u zegenen vandaag? Nee, het is op de knieën gaan. En het is pleiten en het is rondjes lopen en het is soms roepen en schreeuwen. Echt. Ik verlang er zo naar dat we kerken zijn die zoveel bidden, dat als we 2000 jaar later gevonden worden, dat we platte knieschijven hebben. Voorbidden. Dat is de bres dichtmaken. Intercessment. Voorbidden betekent eigenlijk op de bres springen. Dat gat wat er ontstaan is, dichten met gebed. Intercessment. Dat is voorbeden doen. De wereld smacht naar herstellers die herstellen wat kapot is gegaan. Die bouwen wat nog niet is en herbouwen wat niet klopt. We bouwen niet op wat dan ook. We bouwen niet op een kerk. We bouwen niet op een ervaring. Dat is ook een belangrijke, denk ik. We bouwen niet op jouw waarheid, mijn waarheid. Nee, op de waarheid. We bouwen op Jezus Christus, de hoeksteen. Laatste tekst met jullie lezen. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Amen.